Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten, gemeente, met het zingen uit Psalm 89. Daarvan het derde vers: de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid. Zoals vanavond ook weer overgaan, wordt op aard de glorie toegebracht. Derde en ook het zevende vers van Psalm 89.
Thank you.
In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en ook in verbondenheid met het voorgeslacht willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea, opgesteld in het jaar 325 na de geboorte van Christus. Aansluitend zingen wij Psalm 117. Psalm 117 als onderstreping ook van deze belijdenis. En laten we allen in onze harten dan als volgt met mij meezeggen: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die door de Vader, van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we eens samen ook bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, U die de bron van alle leven bent, de bron van alle goed, en die ook ons geschapen hebt in het leven geroepen. Tot U, Heere, naderen wij op de avond van deze dag. U, die een ontoegankelijk licht bewoont, wiens majesteit en heerlijkheid niet in woorden is uit te drukken. Want ons verstand, Heere, is daar te beperkt, maar ook verduisterd door. Om voluit te begrijpen, Heere, wie U bent, hoe groot, hoe machtig, hoe rijk, hoe heerlijk, hoe rechtvaardig en heilig, hoe barmhartig en genadig. O Heere, ja, als we in ons spreken over U volledig zouden moeten zijn, dan zou zwijgen het beste zijn. Zo heeft eens iemand gezegd. O Heere, wat is het waar? En daarom danken we, Heere, dat we hier zo samen kunnen komen, in alle vrede, in alle rust, zo midden in de week. Maar bovenal, Heere, dat U, de hoogheilige God, ook vanavond tot ons spreken wilt. Ja, al gesproken hebt, die rijke woorden als groet aan de gemeente, genade zij U en vrede. Want wie zijn wij, Heer, dat U nog bemoeienis met ons zoudt willen hebben, ja, kunnen hebben, zo U ziet, enkel op onze ongerechtigheden, want die zijn vele. Als U daarna zou handelen, Heer, dan hadden we hier geen van allen gestaan, gezeten of thuis meegeluisterd. Maar dat tekent ons Uw goedheid, Uw barmhartigheid, dat U nochtans, o Heer, tot ons gezonden hebt Uw Zoon. We hebben het zojuist ook beleden, om ons mensen naar deze aarde gekomen, om ons te redden van het eeuwig verderf, het verderf waarin we onszelf, Heere, hebben gestort. O Heere, wij bidden U, geef ons daar ook ogen voor om dat te zien. Wie we in onszelf zijn, wat we verdiend hebben, maar dat tegenover nog meer, o Heere, Uw genade, Uw diepe liefde, dat U dat hebt willen doen. En zo bidden we, Heere, geef dat we ons dan ook maar nederig voor Uw aangezicht zullen neerbuigen, telkens weer. Wij hebben geen reden om ons te verheffen, al zit het ons, Heere, in het bloed, om de eerste te willen zijn, ja, om gelijk aan U te willen zijn. Immers is dat de oerzonde die ons deed afvallen van U. Heere, we zullen daar ook vanavond van horen. Wil U zegen geven, Heere, over de verkondiging, de uitleg van Uw woord in deze Bijbellezing zo op de woensdagavond. Geef helderheid van geest, Heere, verlicht ons verstand, opdat we het ook verstaan mogen, wat ook in minder bekende gedeelten van Uw woord tot ons komt en wat tot onze vrede dient en tot eer en verheerlijking van Uw grote naam is. Ja, Heere, verheerlijk zo Uzelf, ook deze avond. Laat het vrucht mogen dragen in onze levens. U kent ons, Heere. U weet hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier staan, hoe we hier zitten, thuis meeluisteren, meekijken. U kent de gedachten van ons hart en hoe we in het leven staan. O Heere, hoe het ook is, geef dat dat de rode draad in ons leven mag zijn en anders zal worden. Bij alles wat we doen en bedenken, Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Opdat door ons, Heere, Uw naam niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen zal worden, waarop U ook recht hebt. Gedenk ons, Heere, wees ons nabij in alle dingen. O Heilige Geest, kom in ons midden, open onze harten, en verheerlijk zo Uw naam, breid Uw koninkrijk uit en hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We openen vanavond de Bijbelgemeente, dat weet u, in de derde brief van de apostel Johannes. Dat willen we net als de vorige keer in een Bijbellezing die hele brief behandelen. 3 Johannes is de schriftlezing. waarin, zo we zullen horen, drie personen voorkomen. Of eigenlijk vier, behalve de schrijver Johannes, ene Gaius, ene Diotrefes en ene Demetrius. Drie Johannes, het woord van de Heere komt daar als volgt tot ons. De ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouw in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid van de gemeente, welke indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen, goed doen. Want wij zijn voor zijn naam uitgegaan, zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij zijn dan schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden van de waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermee niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degenen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf, en wij getuigen ook, en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u nu niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop u haast te zien, en wij zullen mond tot mond spreken. Vrede, zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Deze brief willen we dus als bijbellezing behandelen. We hebben na zitten denken over het thema. Het thema van de vorige twee Johannes was, misschien herinnert u het zich nog, wees op uw hoede. Het thema nu is, en doe het goede. Doe het goede, dat is het thema van deze brief. Maar eerst krijgt u nog gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten voor vandaag, de eerste is voor de diaconie ten behoeve van de Stichting Hulp Oost-Europa. En dan speciaal voor het missiewerk van de evangelisten in Oltenia, Roemenië. Tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Dan wat de volgende woensdagavonddienst betreft, die is Deo Volente over 2 weken op 18 oktober. En dan hoopt voor te gaan dominee L. Schaafsma uit Nunspeet. Dus 18 oktober, de volgende woensdagavonddienst. We gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 101. Daarvan de versen 2, 3 en 5. 101, 2, 3 en 5. Doe het goede. Onder dat thema willen we deze derde brief van de apostel Johannes behandelen. De gemeente, voor ons ligt deze keer een brief die gericht is aan een persoon. En dat in tegenstelling tot 2 Johannes die aan een gemeente gericht was. En zo zijn er wel meer overeenkomsten en verschillen tussen 2 en 3 Johannes. Nog zo'n overeenkomst, ook hier presenteert de schrijver zich als de ouderling. En we weten inmiddels dat dat de apostel Johannes is. Nog een overeenkomst, ook in deze brief gaat het over gastvrijheid. Werd er in 2 Johannes gewaarschuwd voor al te grote gastvrijheid, om die te verlenen aan de dwaalleraars. Vandaar het thema toen: wees op uw hoede, haal niet iedereen in huis. Hier in deze brief wordt die gastvrijheid juist aangeprezen. Waarom, dat zal ons ook nog wel duidelijk worden. En ook het begrippenpaar waarheid en liefde, of geliefde, neemt hier weer een belangrijke plaats in, net als in 2 Johannes. Bij de begrippen komen we 6 keer tegen. Er is ook een verschil. Wat deze brief vooral anders maakt, is dat het in 2 Johannes vooral over de leer ging, de leer van Christus, prachtige uitdrukking. Hier is dat niet het geval, maar gaat het meer om het leven, om de praktijk van alle dag. En wel specifiek over het leven, het gedrag van een zekere Diotrefes. We komen hem straks nog uitvoerig tegen. De brief is gericht aan Gaius. Nou weet ik niet wat uw eerste associatie is als je het woord Gaius hoort. Ik weet niet of dat hier zo was, maar ik herinner me nog wel van mijn tijd op de veiling. Zo onder Amsterdam, dat is een scheldwoord ook, Gaius, voor tuig, voor hooligans. Dat is me toch een Gaius, dat is dan de eerste associatie, maar het tegenovergestelde, gemeente, is hier waar. Bepaald geen tuig, maar van hem lezen we een heel prachtig mooi getuigenis, deze Gaius. We komen in het Nieuwe Testament meerdere personen tegen met die naam. Allemaal mannen rondom Paulus. Maar het gaat hier niet om één van hen. We weten alleen dat hij een gewaardeerd gemeentelid was in een van de gemeenten, ergens in Klein-Azië, het huidige Turkije, waarover Johannes als apostel zijn gezag uitoefende. En ook blijkt uit de brief dat hij waarschijnlijk niet onbemiddeld was, gezien het feit dat hij rondreizende predikers onderdak verleende en ook in materiële zin weer verder hielp. Verder ontmoeten we nog een zekere Demetrius. Dat heel in het kort de grondlijnen, als het ware, waar het hier over gaat, over welke personen. En als je de brief zo leest, gemeente, dan krijg je meteen wel de indruk dat er problemen zijn ontstaan in de gemeente door het toedoen van die Diotrefes. Want door zijn optreden wordt de eenheid in de gemeente ernstig bedreigd. En dat vormt voor Johannes de aanleiding om de pen op te pakken en zijn zorgen en plannen te delen met deze Gaius. We gaan de brief nu wat nader bekijken aan de hand van de volgende indeling. Die ligt natuurlijk voor de hand. Als eerste de aanhef, de versen 1 en 2. Dan de boodschap aan Gaius, versen 3 tot en met 8. En dan over Diotrefes en Demetrius, de versen 9 tot en met 12. En dan de afsluiting, de slotgroet, de versen 13 tot en met 15. Zo lopen we de brief langs. De ouderling aan de geliefde Gaius, zo begint de brief. Ouderling of oudste, presbyter in het Grieks, veronderstelt hier een apostel met groot gezag, zowel in de eigen gemeente als in meerdere gemeenten. En ja, gezag dat had Johannes. En misschien heeft hij de broeders uit vers 3 naar de gemeente van Gaius gestuurd om te kijken hoe het er daaraan toe ging. Misschien had hij wel het een en ander gehoord. Een soort, wat we nu zouden zeggen, visitatie dus. Zoals dat ook bij onze gemeenten wel voorkomt. En dat hij zo ook door middel van die visitatie van die broeders gehoord had van de gerezen problemen. Wat hem vervolgens beweegt om zijn zorg te melden aan Gaius. Duidelijk is wel, gemeente, dat ze een goede band met elkaar hadden. Een geestelijke band vooral. Gebaseerd op het samen deel hebben aan de waarheid. Een begrip dat bij Johannes heel veel voorkomt, zeker in deze brief en ook in de eerste brief. Het gezamenlijk deel hebben aan de waarheid, aan Christus. Een facet, zoals we de vorige keer al zagen, van de gemeenschap der heiligen. Ze deelden in de goede belijdenis van de leer van Christus. Daaraan verbonden, ieder afzonderlijk persoonlijk, bond dat ook aan elkaar. Dat is de gemeenschap der heiligen. Zo is dat immers. Wie God lief heeft, wie Christus lief heeft, die heeft ook zijn gemeente lief en haar gemeenteleden. Die ik in waarheid lief heb, betekent dan ook niet zozeer die ik echt oprecht lief heb, als vriend, dat ook. Maar die vriendschap was vooral gebaseerd op dat gezamenlijk belijden van de naam van Christus. En dan volgt in vers 2 op die aanhef zijn persoonlijke wens voor Gaius. Zoals wij dat ook wel kennen, als we een brief schrijven, nou, dat doen we niet zoveel meer, maar of een mail aan iemand en we hebben een persoonlijke relatie met de persoon, dan is het eerste vaak: hoe gaat het met je? Of hopelijk gaat het goed met je. En dan komen we ter zake. Dat is hier ook zo. Voor alle dingen, zegt Johannes, wens ik dat je welvaart en gezond bent, zoals uw ziel welvaart. Voor alle dingen, oftewel in alle opzichten, wens ik dat je welvaart en gezond bent, zoals je ziel welvaart. Johannes, gemeente, wenst hem dus toe dat het hem in het alledaagse goed zal gaan, net zoals het met zijn ziel goed gaat. Dus niet andersom. Ik hoop dat het met je ziel net zo goed gaat als met je dagelijkse dingen. Nee, andersom. Wat een genade, gemeente, als dat tegen je gezegd kan worden. Geldt dat ons ook? Wat zou het voor u, voor jou betekenen als het met uw werk en gezondheid, met uw gezin, als u dat mag hebben in uw bankrekening, net zo ging als met uw ziel, met uw verhouding tot de Heere? zou u dan een goede gezondheid hebben en volop voorspoed? Of zou u dan van armoede naar de voedselbank moeten en ook nog in het ziekenhuis op de IC terechtkomen? Een vraag om eens over na te denken. Johannes wist wat dat betreft dat het met Gaius goed zat. Met zijn ziel goed zat, dat zijn ziel bewaard was in het offer van Christus. En zo wenst hij hem hetzelfde toe ten aanzien van zijn dagelijks leven. Het bewijst de meergemeente dat ze een geestelijke band hadden. Het één zijn in Christus. Dan de boodschap aan Gaius, de versen 3 tot en met 8. Dan gaan we nu naar wat Johannes schrijft aan en over Gaius zelf. De broeders uit vers 3, ik zei het al, kunnen dus een soort visitatoren geweest zijn. Wat kan ook gaan, is niet helemaal duidelijk, om rondreizende predikers van het evangelie. Die je in die tijd nog heel veel had, in die begintijd toen het evangelie de wereld inging. In ieder geval hebben ze positief bericht over Gaius, zowel aan Johannes als aan de hele gemeente. En twee dingen worden daarin dan met name genoemd en is hen opgevallen. Gaius is een man van waarheid en een man van liefde. En daarbij gaat het om de waarheid zoals die geopenbaard is in Jezus Christus, die immers zelf de waarheid is. Ja, Gaius kent die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen zijn gerechtigheid is. En dat kennen, hè, dat is het weten met het hart, dat leidt dan tot dat wandelen in de waarheid. Ook zo'n prachtige uitdrukking, hè. Wandelen in de waarheid. Dat houdt in, gemeente, dat we gehoord hebben over de waarheid en zo ontdekt ook dat we zelf een en al leugen zijn. Dat is geen fijne ontdekking, maar wel een noodzakelijke. De Heere liet de waarheid verkondigen en we vielen ervoor, werden ervoor ingewonnen en kwam er het verlangen te leven zoals God wil dat ik leef. We kregen hem lief, omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En vanuit de liefde van je hart, dat open ging voor de liefde van God in Christus, kom je dan tot dat wandelen. Niet krampachtig meer en denken van alles te moeten en van alles niet te mogen, maar heel ontspannen. Wandelen doe je immers als ontspanning en dat doe je met iemand van wie je houdt, die je lief is, toch? Dat is ook het wandelen in de waarheid. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Weg alle kramp. Weg alle denken van dit mag niet, dat moet. Nee, het is Christus en Christus alleen. Wandelen in de waarheid, wandelen met hem. Dat is daarom, gemeente, Gods geboden gaan doen uit dankbaarheid. Als wederliefde ontstoken door zijn liefde. Het doortrekt daarom ook heel je levenswandel. Je kunt dat nooit van elkaar loskoppelen. Nou, dat is wat we ook wel noemen de navolging van Christus. En dat werd ook in het leven van Gaius gezien en aan Johannes bericht. En dat doet de oude apostel geweldig goed. Zo lezen we in vers 4. O gemeente, dat is ook echt het mooiste en het rijkste wat een dienaar van het woord kan overkomen. Als hij hoort of ziet dat het gepredikte woord vrucht gaat dragen. Dat is zo heerlijk als je dat mag gaan zien. Tot eer van de hemelse landman. Want bij mijn kinderen moeten we dan ook denken aan gemeenteleden die wellicht door de prediking van Johannes tot geloof gekomen zijn. Natuurlijk een hele mooie tekst om ook zelf als het ware te citeren ten aanzien van je eigen vleeselijke kinderen en je eigen kinderen. Maar dat is hier niet het verband waarin het staat. Dus mijn kinderen, gemeenteleden die door de prediking van Johannes tot geloof gekomen waren. Dat doet Johannes vaker. Ze aanspreken als kinderen of kinderkens. Als ouderen was hij zo een geestelijke vader voor hen. En wat rijk als je die hebt. Misschien u, misschien jij ook wel. Hij zegt, ja, die man, dat is echt mijn geestelijke vader. Of die vrouw, daar heb ik zoveel aan gehad wat het geloof betreft, wat het woord van God betreft. Dat is echt mijn geestelijke moeder. En wat dat wandelen in de waarheid, gemeente, dan concreet inhoudt in het leven van Gaius, dat lezen we vervolgens in de versen 5 en 6. Wat doet hij, of wat zegt Johannes hier wel? Hij noemt het onderdak verlenen aan rondreizende evangelisten. Die gastvrijheid. De vorige keer ook al iets van gezegd, er waren er veel van in die tijd. Predikers, evangelisten die rondgingen het land door. En die verbleven dan soms een langere tijd in een bepaalde plaats. En hadden dus dan onderdak en voedsel nodig. Want een inkomen hadden ze niet. Ze leefden van de gunst van degene die hen onderdak verleende. Wel nu, Gaius verschafte dat. Maar niet alleen als een soort bed and breakfast, maar hij ging veel verder daarin. Hij ondersteunde ze ook moreel en liet hen ook niet zonder geld of proviant verder trekken. Hij deed hen geleiden, vers 6. De HSV heeft het wat duidelijker, hij hielp ze verder op weg. Dus hij verschafte ze niet alleen onderdak, maar hij gaf ze ook nog wat mee voor hun reis die weer verder ging. Dat kostte hem best wel heel wat, maar we krijgen de indruk dat hij dat ook makkelijk kon doen. Maar wat veel belangrijker is, hij deed het vooral met de liefde van zijn hart. Hij was er trouw in, zo lezen we. En in vers 6 en 7 spoort Johannes Gaius dan aan om daarmee toch vooral door te gaan. En dan geeft hij 3 argumenten daarvoor. Ten eerste, omdat ze, die predikers, uitgaan om de naam, een hoofdletter, vers 7. Die ene naam onder de hemel gegeven waardoor wij allen moeten zalig worden. Om en namens Christus zelf dus. Want het evangelie moet immers de hele wereld over. Iedereen moet het horen. Het tweede argument is om daarmee door te gaan, om niet afhankelijk te worden van de gunsten van de heidenen. Dat zijn de ongelovigen. U kent het spreekwoord denk ik wel. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En daarom is ook een dominee in die zin onafhankelijk van de gemeente. Wel onderdeel van de gemeente, maar toch onafhankelijk van de gemeente. Hij wordt wel onderhouden door de kerk, door de gemeente, maar er bestaat geen afhankelijkheidspositie. Hij is niet in dienst van de gemeente. En ik heb gemerkt ook in de tijden dat ik consulent ergens was, en ik hoor het wel eens meer van collega's, dat er nu ook een generatie opstaat van kerkenraadsleden, de wat jongeren, vaak uit het bedrijfsleven, de managers, die vaak wel die gedachte hebben, die dominee is in dienst van onze gemeente, dus wij kunnen hem. Nee, zo is het niet. Hij is onafhankelijk wat dat betreft. Hij is dienaar van het woord. En daarom in die zin vrij man. Het derde argument wat Johannes aanvoert om toch vooral daarmee door te gaan, vinden we in vers 8. Want door zo te doen, door hen dus onderdak te verschaffen, werk je mee aan de verbreiding van het evangelie. Ook een belangrijk argument. En dat is een heilige plicht, Zo leert vers 8 ook. In onze tijd zouden we zeggen liefde voor de zending en bereid om daar ook voor te geven. Maar bereid ook om daarin werkzaam te zijn, als je daartoe geroepen wordt. En dat brengt ook bij de vraag voor ons allen, dragen wij ook de zending echt een warm hart toe? Dat mogen we ons allen wel afvragen. We zeggen, ja, we onderhouden Marieke en we geven wat voor de familie Bogert en zo, dat is heel mooi. Maar dragen we de zending een warm hart toe? Ook als we die niet hadden, hoe zat het dan met ons zendingsbesef? Nou, ik denk gemeente, en dat geldt ook voor mezelf, dat zeg ik eerlijk, dat het in de kerk in het algemeen veel te weinig leeft. Ik las in dat verband ergens, als een kerk geen zending bedrijft, verkommert ze tot sekte en oefent zij ook geen kracht in eigen omgeving. Als je alleen maar naar binnen gericht bent. Alles draait alleen maar om de eigen gemeente, om onszelf. Dan loop je het gevaar om tot sekte te worden en oefen je geen kracht in de eigen omgeving. Ook iets om over na te denken. Gaius wordt dus aangespoord om door te gaan met die gastvrijheid te betonen. Misschien herinnert u zich nog dat hij in 2 Johannes juist waarschuwt tegen een al te ruime gastvrijheid. Wees op uw hoede. Dat is het thema toen ook. Haal niet iedereen in huis. En dat had alles te maken met die valse profeten, de dwaalleraars die er ook rondgingen. Die moet je niet in huis halen. Zo was de boodschap daar. Want ongemerkt word je erdoor beïnvloed. En tegelijkertijd werk je zo ook mee aan de verspreiding van die dwaalleer. Weet dus wie je in huis haalt. Nu gaat het hier gemeente om heel wat anders. Zoals we nog zullen zien, waren er hier krachten in de gemeente werkzaam die niets wilden weten van dat onderdak verlenen aan die evangelisten. En daarom benadrukt Johannes hier nu het grote belang van die gastvrijheid. Nou, zoals hij het hier aanprijst, dat is de gulden regel, terwijl de situatie in 2 Johannes de uitzondering vormt. En dat brengt me meteen bij de eigenlijke aanleiding en het onderwerp van deze brief, Diotrefes. Of Diotrefes zeggen sommigen, maar volgens mij is het Diotrefes. En Demetrius, de versen 9 tot en met 12. Maar vooral gaat het over die Diotrefes. En er valt op gemeente dat het warme pleidooi in de versen 5 tot 7 aangaande die gastvrijheid als achtergrond heeft de tegenwerking op dat vlak van een zekere Diotrefes. Wat is er aan de hand? Nou, Johannes vertelt het aan Gaius. Diotrefes was waarschijnlijk lid, niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk lid van dezelfde gemeente als Gaius. Een geziene man in de gemeente waar men achting voor had. Hoge achting. En zo was hij een invloedrijk man geworden in de gemeente. Een ambtsdrager met gezag. Een degelijke broeder die pal stond voor de waarheid. Die kom je soms nu ook nog wel eens tegen. Van die mannen in een kerkraad die echt de bepalende figuren zijn. Pal stond voor de waarheid. Alleen bij deze man was het wel zijn eigen waarheid. En de blijdschap waarmee Johannes over Gaius sprak verandert hier dan ook in droefheid en toorn als hij het nu over Diotrefes gaat hebben. Want het was, ondanks zijn positie in de gemeente, een rotte appel in de mand. Dat blijkt al in vers 9. Dan lezen we dat Johannes eerder al een brief aan de gemeente geschreven had, maar die is nooit in de gemeente voorgelezen. Hoe weet ik dat? Dat staat er niet bij, zegt u. Nee, dat klopt. Maar we lezen in vers 9 dat ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. We denken dan ook dat hij die brief waarschijnlijk heeft achtergehouden, omdat hij het gezag van Johannes niet aannam en er dus ook geen waarde aan hechtte. En misschien ook wel niet zo gevleid was door de inhoud. Eigenmachtig optreden dus. Dat is ongeveer hetzelfde, gemeente, als in onze tijd wanneer u een brief of een mail zou sturen aan de kerkenraad, omdat u iets dwars zit, u hebt een klacht over iets. En die brief die komt dan altijd eerst, of die mail, bij de scriba. En de scriba die leest hem en die denkt, oei, dat kon wel eens gedoe geven in de kerkenraad. Dus weet je wat, ik doe hem niet bij de ingekomen stukken, hoewel die aan de kerkenraad gericht is, maar ik ga het zelf proberen op te lossen. Buiten de broeders om probeer ik het met die man, die vrouw, zelf op te lossen. Zonder die andere broeders daar van in kennis te stellen. Nou, daar zullen we het allemaal over eens zijn, dat kan natuurlijk niet. Het kan ook nog zijn dat die brief wel in de gemeente terechtgekomen is, maar dat Diotrefes die meteen ontkracht heeft door Johannes verdacht te maken. Ja, mensen, dat schrijft hij nou allemaal wel, maar dus hem ontkracht heeft. Hoe dan ook, het is nog niet alles. Want Johannes maakt hem maar liefst nog 6 andere verwijten. Vers 10. Komt er in het kort op neer. Die 6 verwijten, hij speelt de baas. Hij belast het de oudste, Johannes. En hij roddelt over hem. Hij ontvangt de ouderlingen niet. Hij is ongastvrij. Doet niet mee aan die gastvrijheid voor die zendelingen. En hij verbiedt en belemmert ook anderen om het wel te doen. En hij zet goede mensen uit de gemeente. Nou, goed begrijpend, gemeente, het gaat hier dus niet om een ketter. Iemand die een verkeerde leer wil invoeren. Maar het gaat hier over de levenswandel van iemand. En dat kan net zo schadelijk zijn. Theologisch gezegd, de leer van Christus is hier niet dogmatisch, maar ethisch in het geding. Het gaat niet om de leer, maar het gaat om het leven. De leer is hier losgekoppeld van leven, van het leven. Wat populair gezegd, gemeente, wel mooie praatjes en geestelijke praat, maar intussen een leven leiden dat daarmee vloekt. En daarom zal, denk ik, Gaius ook vreemd hebben opgekeken toen hij dit van zijn medebroeder las. Dat had hij nooit verwacht. En waarschijnlijk heeft hij het niet doorzien wat het eigenlijke motief van deze man was voor zijn optreden. Nou, dat motief, dat vinden we ook in vers 9. Diotrefes wil onder hen de eerste zijn. Het Griekse woord wat hier staat betekent letterlijk liefde tot het eerste willen zijn. De eerste, de belangrijkste willen zijn. Dat was hem lief. Eerzucht en belust op macht. Dat dreef deze man. En hij duldde geen gezag boven hem. In één woord te vatten, haantjesgedrag. Ofwel, de oerzonde leefde hij uit, ook in het geestelijk, hoogmoed. De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen hierbij, uit eergierigheid boven zijn medebroeders zich verheffende, daarnaar tracht om dezelfde te overheersen en al het gezag aan zich alleen te trekken. Een alleenheerser die zijn stempel op alles wil drukken en die ook in alles zijn zin moet hebben. Gemeente, hoe haaks staat dat op de houding van zijn meester? Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen, om zelf te dienen. Hij waste de voeten van zijn discipelen. om ze zo te leren dezelfde grondhouding aan te nemen. Dienen in plaats van heersen. En daar is bij Diotrefes niets van te bespeuren, integendeel. Wel strijder voor de waarheid, maar in feite een vijand van de waarheid. Gemeente, dat was toen, kort na Christus hemelvaart nog maar. Maar wie de geschiedenis van de kerk doorloopt, ontdekt dat het van alle tijden is. De oerzonde, hè? Dat is de grondslag eronder, de hoogmoed. En daardoor haantjesgedrag. Wat heeft het al veel ellende aangericht in kerken en gemeenten. Als consulent heb ik het voorrecht gehad, zo zie ik het ook echt, om bij verschillende gemeenten in de keuken te mogen kijken. De afgelopen jaren. Dat was boeiend. Dat was ook heel leerzaam. Maar naast veel goeds en moois heb ik daar echter ook deze kwaal menigmaal aangetroffen. Broeders, ambtsdragers, die ook dit gedrag in meer of mindere mate vertoonden. Dominees niet uitgezonderd. En ik durf de stelling aan dat heel veel conflicten in kerkenraden en gemeenten terug te leiden zijn naar karakters. Niet willen toegeven, niet willen buigen voor elkaar, maar eigen mening als de waarheid beschouwen. En daar kost wat kost aan vasthouden, net zo lang tot het knapt. Zelfs in kerkscheuringen in het verleden was dit soms mede de oorzaak. Ging het meer om de eer dan om de leer. En wij roepen als voorgangers de gemeente telkens op, hè, om af te zien van onszelf en op te zien naar Christus. En terecht. Maar laten we het ook beoefenen in geval van meningsverschillen binnen de gemeente. Hè, onderling, tussen kerkenraad en gemeente en als kerkenraad ook onderling. Gemoederen lopen soms hoog op in kerkelijk Nederland. Er wordt wat gestreden. Voor wat? Is het werkelijk de waarheid die in het geding is? Of toch het eigen gelijk? Ja, dat is wel moeilijk, hè, om dat onderscheid te maken, dat klopt. Wanneer is het nou het een, hè, echt de waarheid in het geding? Wanneer is het nou het ander? Hè? Mijn mening, mijn gelijk. Soms moeilijk te ontdekken, dat is waar, omdat er over en weer met bijbelteksten het eigen standpunt vaak wordt onderbouwd. Maar ik las het ergens, ik heb het niet van mezelf, maar ik vond het zo, ja, ook ontdekkend. Dat verschil, gemeente, dat kun je wel ontdekken voor jezelf. Waar het je om gaat, om de waarheid of om je eigen gelijk. Weet u waar je dat ontdekken kunt? Op Golgotha. In zo'n geval, als het er stevig aan toe gaat, vraag je dan af, zo las ik, of je nog net zo hard zou strijden voor je punt als je op Golgotha in de ogen van de stervende zaligmaker zou kijken. Begrijpt u? In dat licht worden heel veel in onze ogen hoofdzaken gereduceerd tot bijzaken die geen enkele strijd zelfs waard zijn, maar waarmee we Christus onteren als we zo op onze strepen blijven staan en de hoogmoed ons drijft. Deze Diotrefes gaf zich uit voor een bekeerde man, maar hij was het niet. Johannes is daar duidelijk over in vers 11. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, die heeft God niet gezien. En wat het kwade hier is, dat is wel duidelijk. En het goede betekent hier liefhebben en gastvrij de zendelingen voorthelpen en wandelen in de waarheid. Kortom, gemeente, de goede werken als vrucht van het nieuwe leven in Christus, waarin de hoogmoed een knak heeft gekregen. Hem gelijkvormig worden, hoe langer hoe meer. Daar past geen haantjesgedrag meer in. Dat vloekt daarmee. Maar dienen in plaats van heersen. Gaius wordt ertoe opgeroepen om het kwade van Diotrefes niet na te volgen. Misschien was hij al wat naïef, gemeente, dat hij Diotrefes niet doorhad of makkelijk beïnvloedbaar. Johannes waarschuwt hem daarom. En ons vanavond niet minder. En dan verschijnt in vers 12 nog ene Demetrius op het toneel. Niet te verwarren met de zilversmid uit Handelingen 19 die dezelfde naam had. Ook hier geen relatie daarmee. Nou gemeente, daar kunnen we kort over zijn. Demetrius was waarschijnlijk ook zo'n rondreizende prediker die op weg was naar de gemeente waar Gaius deel van uitmaakt. En is hij wellicht de persoon die de brief heeft overhandigd daar. Bewust natuurlijk niet aan Diotrefes, maar aan Gaius. Johannes geeft hier een goed getuigenis van hem, zodat hij wordt geaccepteerd en vertrouwd door zijn vriend en broeder Gaius. En Gaius hem ook als bondgenoot kan zien in het omgaan met de problematiek rond Diotrefes. Maar Johannes zal ook zelf de gemeente bezoeken. En dat brengt me meteen bij het slot, de versen 13 tot en met 15. Een afsluiting gemeente in de trant van 2 Johannes. Ook nu heeft de apostel veel meer op zijn hart, maar dat bespreekt hij liever tijdens een bezoek dat hij op korte termijn wil brengen aan de gemeente. En gezien de hele situatie daar heeft het haast. Ik hoop haast tot u te komen. En hij zal dan ook de confrontatie met Diotrefes aangaan. Dat kunnen we afleiden uit vers 10. En hij eindigt dan met de Joodse zegengroet. Shalom lecha. Vrede, zei u. En hij brengt nog de groeten over van de vrienden. Dat zijn de medegelovigen en vraagt Gaius ook de vrienden daar in de gemeente allen persoonlijk te groeten. Dat wat specifiek deze derde Johannesbrief betreft. De gemeente, nog twee dingen zou ik graag willen zeggen, nu we aan het eind van de behandeling van 2 en 3 Johannes zijn. Vooraf was het ook voor mij tamelijk onbekende stof. En ik neem aan dat dat voor de meesten van ons geldt. Maar ik heb weer mogen ontdekken hoe actueel de Bijbel is en blijft. Daar verbaas je je iedere keer weer over. Want bevatten ook deze twee kleine brieven niet veel lessen, ook voor ons vandaag, 2000 jaar later. Al was het alleen maar dat het niet alleen valse leer is die de kerk bedrijft, maar dat ook heerszuchtige en op macht beluste personen heel veel schade kunnen aanrichten. Maar ook voor de kerk van alle tijden een belangrijke les, hoe Johannes zowel met het een als met het ander omgaat. Waar valse leer is, of waar geheerst wordt in plaats van gediend, daar moet worden vermaand en ingegrepen. Dat is ook een duidelijke les hier. Maar ook, waarin geloof en met toewijding gewerkt wordt, zijn woorden van waardering ook op zijn plaats. En laten we dat laatste ook vooral niet uit het oog verliezen. Het tweede wat ik wil zeggen nog is dit. In onze tijd hoor je nogal eens leden en voorgangers van nieuwe, vaak evangelische groepen zeggen dat ze met de betreffende gemeente terug willen naar de situatie van net na Pinksteren. Dat wordt dan gezien als een soort ideaalbeeld. Ik hoorde pas nog zo'n voorganger zeggen, die ook een eigen gemeente heeft gesticht. Ja, wij zijn inderdaad het wiel opnieuw aan het uitvinden. Daarmee dus zeggend dat het in de kerk nergens meer goed gaat. Getuigt ook dat niet van hoogmoed. O zeker, er is genoeg aan te merken op de kerk. Maar is het dan niet zaak om vooral van binnenuit daarin verandering proberen aan te brengen, in plaats van meteen maar weg te lopen? Kijk, het kan uiteindelijk een keer zover komen als je in een gemeente zit waar het woord niet meer recht verkondigd wordt en het verandert ook niet dat je moet zeggen, ja, hier kan ik echt niet meer zijn. Maar dan zijn er nog zoveel andere kerken, gemeenten, groepen, waar je je dan toch bij aan kunt sluiten. En bovendien, dat ideaalbeeld, dat klopt ook van geen kant. Het is er zelfs nooit geweest. Want al snel na Pinksteren lezen we van misstanden in de gemeente. Het begint met Ananias en Safira. En wordt er niet in bijna elke brief van Paulus één of meerdere misstanden aan de kaak gesteld? Zo heeft ook 2 en 3 Johannes ons een inkijkje gegeven in het functioneren van de eerste christelijke gemeenten en laten zien dat het ook toen gemeenten waren buiten het paradijs. Maar gemeente, laten ook wij ons niet gaan spiegelen aan andere gemeenten, maar aan het woord. Aan het woord. En dat heeft ons ook in deze beide kleine en weinig aan bod komende brieven aangewezen wat er verkeerd was in deze gemeente. Tot waarschuwing en tot opscherping. Om ook ons te wapenen tegen dergelijke ontsporingen. Wees op uw hoede. Thema van 2 Johannes. En doe het goede. Thema van 3 Johannes. Telkens weer, gemeente, is het nodig. Je kunt het niet vaak genoeg zeggen om te raden te gaan bij het woord. Biddend en tastend naar antwoorden op vragen en problemen die zich aandienen. En die lang niet altijd gans gemakkelijk zijn, zeker niet. Maar het is de enige weg. Biddend en tastend, zoekend, samen naar oplossingen vanuit het woord. En om in geval van conflicten daarin ook juist te handelen. In liefde en in waarheid. En dat vereist van ons allen, niet alleen van de ambtsdragers en de dominee, maar van heel de gemeente, een leven dicht bij de Heer. Gefundeerd te zijn in de leer van Christus. En je zo te onderwerpen aan het woord. En te handelen vanuit de liefde van Christus. Nogmaals, dat geldt voorgangers, dat geldt kerkenraadsleden en gemeenteleden zonder onderscheid. Ziende op hem die bereid was de onderste weg te gaan en wiens wil en lust het was om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Hem zij daarom de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We antwoorden, gemeente, met Psalm 19. Daarvan het 5e vers: des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. En ook het 7e vers: weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, ander woord voor hoogmoed. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond, dat wat mij drijft, toch wel behagelijk wezen. 5 en 7 van Psalm 19. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Lieve Heere in de hemel, zo naderen we ook aan het einde van deze dienst voor uw heilig aangezicht. En danken we Heere voor het onderwijs, dat u ook vanavond vanuit uw woord ons allen wilde geven. O Heere, als we eerlijk zijn, dan herkennen we daar allemaal wel iets van, die geest van Diotrefes, om zo graag de eerste te willen zijn. Heere, en zo hebben we het zojuist ook gezongen, laat u mijn tong en mond, en dat gaat soms nog wel, en 's harten diepste grond. Dat, Heere, bovenal, laat het u toch wel behagelijk zijn. En daarom danken we, Heere, dat u dat onderwijs ook telkens weer wilt geven. En dat we zo ook leren uit uw woord. Het niet alleen gaat om de zaligheid voor straks, maar dat het ook gaat om het leven hier en nu. Dat ook dat, Heere, u wel behagelijk zal zijn. En hoe anders zal het kunnen, Heere, dan dat we verbonden zijn. En zo het nog niet is, wil het dan zo werken, o Heilige Geest, in onze harten, verbonden te zijn met hem die de discipelen de voeten waste, die de onderste weg wilde gaan, die alle smaad en hoon heeft verdragen en nooit zocht om de eerste te zijn, maar die maar één verlangen had, de wil van zijn hemelse Vader te doen. Heer, en u belooft het in uw woord, wie in hem gelooft, ja, die zal leven, maar die zal ook gelijkvormig worden aan hem, hier nog maar ten dele, maar straks, Heere, volmaakt. Leer het ons, Heere, ook hier op aarde al beoefenen. Zegen zo de verkondiging. Verheerlijk uw naam. Gedenk ons allen, Heere, u kent onze omstandigheden. In materiële zin, qua gezondheid, qua omstandigheden in het leven. Maar Heere, ook onze geestelijke toestand. Leer ons, Heere, de weg door u bepaald, opdat we die tot het einde toe zullen bewaren. Daarbij ziende op hem, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Vergeef ons, Heere, ook al het verkeerde dat er was, ook deze avond, in woorden of in gedachten. Gedenken ieder die het moeilijk heeft, qua ziekte, qua zorgen om gezondheid. U kent allen, Heere, u weet wat ze nodig hebben. Wil het hen niet onthouden. Wees ons zo in alles nabij, ook het verdere van deze week. En doe ons uitzien, Heere, ook naar de dag van zondag, zo u het geeft, als dan opnieuw de gemeente mag samenkomen. En dan in de ochtend ook, behalve het woord, het sacrament van de heilige doop bediend mag worden. Ten teken daarvan, Heere, dat u zich met ons wilt verbinden en verbonden weet. O Heere, wat een genade als we ook zien hoe het in de kerk vaker aan toe gaat. Waar zoveel verdeeldheid is, zoveel strijd, zoveel oneenigheid. Heere, wat hebt u dan nog een geduld, ook met ons. Laat het ons maar brengen, Heere, aan uw voeten. Gedenk zo de gemeente hier in Waarden. Houd haar in stand, Heer, en wil haar bouwen. Bouwen vanuit het woord op het allerheiligst geloof. Zegen ook daartoe hen, Heer, die er leiding over mogen geven. Wat lang niet altijd gemakkelijk is, wil wijsheid geven. Maar bovenal, Heer, liefde in het hart en onderworpenheid aan uw woord. Zegen ook onze dominee in de verdere voorbereiding, ook voor aanstaande zondag. Wil ook hem, Heere, verlichten door uw geest, opdat zo het evangelie ook rijk verkondigd mag worden tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, uit Psalm 119. De psalm die zo heerlijk de wet van de Heere bezingt, de liefde ook tot zijn geboden. Vers 35, het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, maar ik bewaar van harte uw bevelen. En ook het 83ste vers, wat vree heeft elk die uw wet bemint. 35 en 83 van 119. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.